Goedemorgen.
Goedemorgen.
Voor mijn eigenlijke verhaal, en het is altijd een beetje moeilijk erin te komen, iets over de foto's die daar liggen, voor degenen die dat niet gezien hebben. Ik heb die foto van Teaching, waar die zo oud en lachend op staat, erbij gelegd, omdat mijn eerste verhaal ging over de mens denkt, God lacht. Dat is een toespraak die ooit een schrijver, Kundera, in Jeruzalem hield. En toen heb ik gezegd dat dat geen ironisch lachen was, een beetje hautain. Van nou, jullie weten toch niks, maar dat lachen zoals ik dat gezien heb van Teaching, toen hij oud was. En vandaar die foto. En intussen, dat was echt een kinderlijke lach. Zoals hij kon kijken op het einde, dat was kinderlijk. En er ligt nu nog een foto bij van een kind, dat heeft u gezien. Daar wil ik iets over vertellen. Het is het zoontje, kind van Jan Bor. En er is voor mij een... Ik heb hem gevraagd om het erbij te leggen. En ik wil ook vertellen waarom, en het heeft ook te maken met mijn verhaal dadelijk, waar ik eigenlijk over wilde praten. En ik hoop dat ik dat duidelijk kan maken. Het is overigens niet gemakkelijk geweest, want... Ik kreeg net, vlak voordat ik deze deur nog binnenging, een hele litanie te horen van alle bijzondere karaktereigenschappen van het kleinkind van Louise, die er ook had moeten liggen. En daarvoor van een aantal andere mensen die zeiden, ja, maar ik heb al 5 kleinkinderen en op de duur zou die tafel vol komen liggen. Dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling, hoe lief die kleinkinderen ook zijn. Het gaat om 1 klein kind en met een speciale reden, dat is omdat het laatste boek van Jan Bor, maar het staat eigenlijk ook al in wat we samen schreven, de moed tot het onmogelijk, maar het laatste boek, wat is wijsheid, met een groot vraagteken, dat hele boek is een vraagteken en is een zoektocht met alle pijnlijke, moeilijke, eenzame kanten en bodemloosheid en het niet weten. Vandaar die vraag. Dat eindigt op zo'n ontroerende manier met de ontdekking van de wonder van het leven. Toen dat kindje geboren werd. En Jan heeft daar met mij over gepraat. En dat boek zal hier later komen te liggen. We zullen dat bestellen, daar kunt u wat krijgen. Het is een prachtig getuigenis van een zoektocht en een ontdekking van het wonder. En in een taal die meteen alle mooie plaatjes die we hebben over verlichting en realisatie. Het is zo direct en het heeft zo met het gewone leven te maken. En met de eenvoud van de gewone vreugde van het nabije en intieme en het wonder daarvan. En over dat kindje. En vandaar dat ik vind dat die foto daarbij moet liggen. Ja? Met diep respect voor alle andere kindertjes. Ja. Ik heb overigens een foto van mezelf teruggevonden bij de verhuizing toen ik 1 dag oud was. Oh. Heb ik helaas niet bij me. Ja. Maar dat einde en dat boek van Jan Bor, dat is een getuigenis en een proberen uitdrukking te geven aan waar je eigenlijk toch geen woorden voor hebt, maar die ontdekking dat het weer stroomt, dat het anders is, laat ik het maar zoals ik dat soms probeer met voorbeelden uit de literatuur. En ik had het voornemen om vandaag te praten over zo'n getuigenis. Zoals dat bijvoorbeeld in de tekst die we gisteren gezongen staat. Iedereen die waarachtig van jou getuigt. Iedereen. Dat is niet alleen in de boeddhistische of de christelijke traditie. Dat is van alles. Dat kan uit de filosofie zijn. Dat kan uit de literatuur zijn. Dat kan uit de gewoonste dingen zijn. Dat je daardoor soms zo geraakt wordt dat iemand uitdrukking weet te geven op een unieke manier aan die zoektocht, aan die vragen, aan die pijn en die eenzaamheid en die wanhoop en die tranen en die angsten. En dan dat het anders is. En juist op een heel gewone manier. En zo'n roman is er. En daar had ik over willen praten. Ik heb het ooit gehoord in die tijd dat ik ook kennis maakte met de Petit Frère. Een jaar of 22 was ik, 23. En toen was er een hoorspel. En toen hoorde ik het voor het eerst. En dat heeft zo'n indruk op me gemaakt. En ik noem het ook, omdat, ik ga dadelijk het hele verhaal vertellen. Eerst het verhaal. En niet beginnen met kijk eens, in de sutra staat dat en dat en dat. En dan helemaal op het einde als een voetnoot. Voetnoten lukken nooit, dat heb je vanmorgen gezien. Nog iets over dat verhaal. Eerst het verhaal. En vergeet u desnoods alles wat u denkt te weten van boeddhisme. Op het einde zal ik wel zeggen waarom daar alles wat wij zingen in sutra's ook in tot uitdrukking komt. Maar allereerst is het dat wonderlijke, dat iets open kan gaan, hoe moet je het ook noemen, zoals dat bijvoorbeeld staat in, noem dat toch maar in de Dharani die wij gisteren zongen, hè, dat is bijna tegenstrijdig zoals het er staat. Ik ween om de schepping, ik roep om jou. Er staat in een andere variant van de oorspronkelijke tekst, die niemand meer goed kan lezen, to Indra the Creator. Ik schreeuw tegen de schepper, zoals Job. Zoals Job, ik ga tekeer tegen God over het bestaan. Spreek en geef mij richting. En meteen de volgende regel, dat lijkt zo paradoxaal, blijdschap en vreugde en ontwaken, wat dat ook is. Zo ineens. Dat is natuurlijk, ja, het is een manier van zeggen. En overal en iedereen heeft soms, iedereen, u ook allemaal, hebben we een vermoeden of een glimp, dat hoef je niet te voelen. Het is een soort heimwee of een vermoeden van wat uitgedrukt in al die getuigenissen. Of het in de filosofie is, of in een roman, of in de liturgie. Voor mij is het Russisch Pasen zo'n prachtige uitdrukking. Dood en verrijzenis, hè, opstanding. U zou een keer het Russisch Pasen mee moeten maken, dat is echt... Dat is meer dan levensgroot. Dat is geweldig. Wierook, kaarsen, gezang. Er wordt heel veel gekust. Dat is een groot feest. Met een processie erbij. De eerste keer dat ik het meemaakte was ik 18 of 19. En liefst elk jaar als het kan. Dat is een andere uitdrukking. Maar de schrijver die ik wil noemen en waarvan dat hoorspel er was. Ik heb er al een keer een tijdje over gehouden. 10 jaar geleden. En toen heb ik tegen Pet van Boeken gezegd, daar moet jij een film over maken. Dat is niet gebeurd. Dus vandaar nog maar een keer. Maar, niet daarom. Maar omdat het mij, ik heb het teruggevonden, ik heb het opnieuw gelezen. En omdat het voor mij zo leeft en zo authentiek is. En precies zonder een boeddhistisch woord of zonder een religieuze term praktisch. Het heel indrukwekkend weergeeft. Bovendien met iets wat je bijna nooit vindt in religie. Met humor. Met humor. Humor achteraf. Niet midden in de ellende en in de pijn en in het schreeuwen, maar achteraf. En dat vind ik zo groot dat dat erbij komt. En het eindigt met een verdediging van het gewone leven en die ontdekking. En het boek heet, ik weet niet of u het kent, lees het anders. Het leest als een krimi. Het is een krimi. De man die donderdag was. Ja? Kent iemand dat? Het is vandaag maandag, dus ik ga vandaag praten over de man die donderdag was. Omdat ook maandag erin voorkomt. En ik zal, niemand kent het. Het is fantastisch. Het einde is mystiek. Is in de dramatische zin en de bevrijdende zin. Dat is wat de schrijver zelf ontdekt heeft. En u kent Chesterton. Hij heeft ook geschreven Father Brown. Ja, dat is echt. Dat is ook altijd met humor. Hij heeft ook andere dingen geschreven. Ook over religie. Hè, wat ware religie is. De orthodoxie heet het in het Engels. En dat betekent niet orthodox, maar dat is een van de mooiste dingen, zegt Fortman, waarvan ik mijn doctoraat te danken heb, om duidelijk te maken al die paradoxen in elke religieuze taal die paradoxaal blijft. Tegenstrijdig, onmachtig. Maar dit verhaal dan, daar zal ik nou mee beginnen. Wat de man die donderdag was. Het speelt in het eind van de 19e eeuw. Begin 20e eeuw misschien, in een tijd waarin iemand, een politieagent, ontdekt wat voor hem de grootste bedreiging voor het bestaan is. Wij hebben die tekst van Isamatsu, de geschiedenis en wat wij op dit moment moeten doen. Hè? Dat is verschrikkelijk moeilijk, dat is voor iedereen anders. Maar één van die mensen, een politieagent, ziet, en dat was in die tijd... In Rusland alleen, honderden doden met anarchistische aanslagen, ook in Engeland, ook in Frankrijk. En voor hem was dat het grootste gevaar voor, waar het boek mee eindigt, de ontdekking. Want daar eindigt het boek mee, het boek heet De man die donderdag was, ondertitel Een nachtmerrie, het is een nachtmerrie. En op het eind, net als in het boek van Jan Boer, loopt hij daar in de natuur en Met een ontdekking alsof hij alles opnieuw beleeft met nieuwe ogen en een nieuw hart. En niet filosofisch, zelfs niet nieuwe ogen en nieuw hart klinkt voor mij ook al te braaf. Maar hij ziet het meisje in de tuin staan en hij is helemaal hoog tot de boter. En ik weet niet meer hoe ze eruit ziet, alleen dat ze rode haren heeft. En dat hij zegt, wat is dat toch prachtig. En hij ziet de natuur en hij hoort de vogels fluiten. En hij loopt daar met iemand te... Het is ineens het doodgewone. En zijn credo van Chesterton was dat de waarde en de ontdekking van juist dat gewone leven. Ja? Vandaar ook dat fotootje van dat kind. En dit ging op het einde. Maar die politieagent die wil zijn taak doen. Zijn roeping vervullen. En hij weet niet waar. En hij zegt het tegen zijn chef. Die weet het ook niet en die verwijst hem naar een hogere chef. En op de duur komt hij bij de hoogste politieinstantie, ergens, van de geheime dienst. Scotland Yard in het kwadraat. Niemand weet wie die man is. Hij komt dan in een kamer in het donker en hij hoort alleen een stem en hij zegt wat hij wil. En hij krijgt de zegen op de infiltrering in de vijanden, in de anarchisten. Infiltreren. Het zal je alles kosten. Het zal het onmogelijke van je vragen. Een moed en een kracht en een trouw en een vertrouwen tegen alles in. Zegt die stem, maar ga met mijn zegen. Ga, maar je zult alleen zijn. En hij gaat. En hij infiltreert bij de anarchisten. Maar hij is intelligent, dus hij wordt op de duur in zo'n anarchistische groep gekozen tot vertegenwoordiger. En later tot een nog hogere vertegenwoordiger. En nog in een hogere groep. En tenslotte, want hij durft niet te weigeren, wordt hij gekozen in de hoogste raad. 7 mensen, die elkaar niet bij naam mogen kennen, ze hebben allemaal een pseudoniem. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en het hoofd zondag. Dus de man die donderdag was, hij krijgt de naam donderdag, komt op de eerste topvergadering van de anarchisten. En daar zitten ze, op een geheime plek, in een geheim hotel. En het eerste, ze wachten op zondag, dan komt hij binnen. De beschrijving vergeet je nooit, hij lijkt een beetje op Chesterton. Zwaar gebouwde man, met een kinderlijk gezicht. Je zou bijna zeggen als Te Ching op de foto. Zo, kinderlijke gezicht, het hoofd van de anarchisten. En het eerste wat hij zegt, de vergadering gaat niet door. Er is een verrader onder ons. Een infiltrant. En die verdient de doodstraf. En ik zal zeggen wie dat is. Dus donderdag weet het is voorbij. En dan wijst zondag maandag aan. En hij geeft hem gratie, hij mag weg. En hij ontbindt de vergadering. Nieuwe datum. En donderdag, die verstijfd is van angst, die gaat die man die genade kregen heeft, maandag opsporen. Hij ziet hem lopen, hij vindt hem ergens. En hij bekent, ik ben ook van de politie. Ze zijn dus met z'n tweeën geïnfiltreerd in de Hoogste Raad. Maandag bezweert hem, blijf in godsnaam in die raad. Wij kunnen het ontmaskeren. Blijf, al is het levensgevaarlijk. Ik wist niet dat jij er was. Jij wist niet dat ik er was. Nu ben je helemaal alleen. Ga daarmee door. En hij gaat daarmee door. En er ontstaat iets tussen die mensen, die 7 mensen, die 6 mensen, van vriendschap, van vertrouwen, van ontroering, van idealisme, van onbegrip, van wantrouwen, zoals in elk leven. Zelfs de mensen die zo nabij zijn in dat groepje, op de duur, weet donderdag, voelt zich zo, totdat hij een keer in een confrontatie met woensdag, waarvan hij idee heeft, ik ga eraan, ontdekt dat ook woensdag geïnfiltreerd is. En tenslotte ontdekken ze dat ze allemaal van maandag tot zaterdag geïnfiltreerde agenten zijn. Het is humoristisch beschreven. Het is dramatisch beschreven, want ze gaan aan de rand van de afgrond, ze zijn wanhopig. Ze hebben het idee dat ze totaal alleen staan tegenover heel de wereld, in levensgevaar. En stuk voor stuk door toeval lijkt het op een bepaald moment voor de laatste die ontmaskeren of de hele wereld tegen hun is, terwijl het net andersom is. Ze komen er niet meer uit. En dan is er nog één keer die vergadering. Hoe dat mogelijk is in het boek weet ik niet, maar het is prachtig beschreven. En dan komt zondag. En dan vragen ze, wie ben jij? En hij zegt, ik ben degene die jullie toen in het donkere bevel had infiltreren. En dan verdwijnt hij. Hij verdwijnt. Hij springt over het balkon. Prachtig om te zien, zo'n Ik weet niet of het portret van Chesterton kent, dat is echt geweldig zo. Dus zo'n pluim op zijn zo'n haren. En hij verdwijnt in een rijtuig en in een ballon later, ze vinden het oog. En dat is het humoristische. Op dat meest dramatische moment gooit hij briefjes uit dat rijtuig voor de secretaris, voor de man die donderdag was enzovoorts. Secretaris is maandag en ze verwachten dat er iets heel dreigends in staat. Want het laatste wat hij zei, en is dat Sarah vermoord? Maar daar staat op, vlucht in godsnaam naar het buitenland. Het geheim van je broekpers is uitgelekt. Of zoiets. Of de gekste dingen. Of ik heb u altijd al teder lief gehad, je madeliefje. En het woord dat u zocht in de puzzel, dat is blauwe citroen. Enfin, ze denken, die man is gek, wie is dat? En allemaal zien ze, als hij daar wegrent, een ander beeld. De een ziet hem als verschrikkelijk bedreigend, als het monster, als donker. De ander ziet hem als een omgekeerd lachend kind wat achteruit loopt. Het is raadselachtig. Enfin, hij verdwijnt ergens ver weg met een balkon. En zij zijn allemaal op zoek en verloren. En komen tenslotte op die zoektocht door een bos. Komen ze aan in een groot park. En daar komt eigenlijk de dramatische ontknoping. En daar krijgt het verhaal een hele andere wending. Ze worden opgewacht. Naar een kasteel gebracht. Ze krijgen kleren. Maandag tot en met zaterdag. Die bij hun passen. Maandag de dag van de schepping. Zwart en wit. Dinsdag de scheiding van licht en donker in de vorm van sterren, maan. Sterrenstelsels, donkerblauw. Schepping van water, van zee, van dieren, van de mens. Prachtige heraldische kleren. En ze worden in de tuin geleid. En ze krijgen daar 7 prachtige zetels. En ze krijgen daar zitten. Ze weten, begrijpen er niets van wat dat is. En ze zijn bijna zondag vergeten. En het is één groot feest. Het is het feest van de verrijzenis van de schepping. Want dat is, laat ik zeggen, de blijde boodschap die door dat hele verhaal heen klinkt. Door de wanhoop, door de eenzaamheid, door de strijd, door de pijn en de ontzetting en alles. Is daar ineens het feest van de schepping. Alles danst met alles. Een lantaarnpaal danst met een perenboom. Mensen dansen met elkaar. Juichen, schitterend. Is prachtig. En dat is nog maar het begin van het feest. Alles is verzoend. En dat is natuurlijk wat wij ook, ik haal het er toch even bij, in een andere tekst, misschien dat Paul dat bewaart, Shantideva, de toewijding van de Bodhisattva, dat iedereen daar alles doet, of zoals iedereen volgens zijn roeping, op zijn plek, op dat alles onvoorwaardelijk goed komt voor iedereen, op dat er verrijzenis zal zijn. All shall be well. En dat wordt uitgebeeld. Dat is een prachtig feest. En daar zitten die 6, zitten daar te kijken. In doodse stilte. En dan komt zondag. Gewoon eenvoudig in het wit gekleed. Met datzelfde kindergezicht. Die onbevangen kinderogen. Zoals Teijing. En tegelijk als een kindje. En ze zitten daar in stilte. En ze kijken naar dat feest. En het enige wat hij zegt, laat ons hier nog wat samen zijn. Wij die zo lang met elkaar opgetrokken zijn. Die zoveel gedeeld hebben. Met elkaar en tegen elkaar gestreden hebben. Dadelijk zullen we spreken. En dan zitten ze daar. En dan krijgt het verhaal als het ware een kentering. Een kentering, een vraag die in ons allemaal opkomt. En die moet opkomen. En die Job ook verwoordt. Die Job verwoordt. Van wie bent u dan? Na al die strijd, wie bent u? En dan zegt hij, dan lacht hij, dan zegt hij, ik ben de vrede gods, vee met een vee, hè. Ik ben de vrede, pax. Ik ben de vrede. En dat zeggen ze, kunnen wij niet aanvaarden. Wij allemaal, alles wat hier staat, die hele schepping, die is door alles heen gegaan wat we niet konden verdragen. En u zegt, ik ben de vrede gods, dat kan ik nooit vergeven. Oké, uw onbegrijpelijkheid, alles, uw oordelen, uw onkenbaarheid, maar uw vrede, uw kalmte tussen deze verschrikkingen die wij meegemaakt hebben, nee. En dan komt ook uit de schepping dat geluid. Iemand vertegenwoordigt dat. Het heeft op mij net zo'n indruk gemaakt als wat ik kort daarna hoorde, ook op de radio, een getuigenis van Elie Wiesel. Misschien heeft Elie Wiesel dat gelezen. Hij zei, ik zou een verhaal willen maken waarbij op het eind van de schepping ook die aanklacht tegen God, waarom was er zoveel verschrikkelijks, onbegrijpelijks, als oudje, waarom? En dan zal, zegt Elie Wiesel, dan zal God in eerste instantie dat ook op zichzelf betrekken. En zeggen, dat is zo. En dan zal ik een verdediger opvoeren die niemand verwacht. Satan, die zal God verdedigen. Dat is even tegenstrijdig als wat in dit verhaal komt. Zij, die zes mensen, beschuldigen God van dat hij vrede is. En de mensen beschuldigen in eerst niet alleen. Die beschuldigen alles even. Met één stem. Hè. Waarom zitten jullie op jullie zetels? Waarom jullie wel? Weet je wat wij meegemaakt hebben? En jullie zitten er met prachtige gewaden. En dan ineens dringt er iets tot ze toe. Dan pas. En dan. Eerst vragen ze dan aan. Eerst zegt de zondag nog. We hebben nu geluisterd. We hebben geluisterd. Ik zal jullie één zeggen. Ik herinner me jullie. Vanaf het begin van de schepping. En ik herinner jullie pijn en eenzaamheid. Ik weet niet wanneer het was. Tijd heeft geen belang. Tijd bestaat niet. Maar aan het begin van de schepping, of kort geleden, of nu, ik was het die jullie ten strijde riep. Ik was het die een onmogelijke moed van jullie vroeg. Die het onmogelijke van jullie moed. Een deugd en een inzet. Daar, in die donkerte. Hè, dat is wat Matsou Abbe ook gebruikt als hij spreekt over, noem het de grote leegte of God. Hè. En dan gebruikt hij een woord uit de Oosterse mystiek, christelijke mystiek, dazzling darkness, licht in de duisternis. En dat zegt die stem, ik was in die duisternis. En ik was enkel maar een stem die jullie hoorden. Jullie hoorden de stem in de duisternis die iets onmogelijks van jullie vroegen. Jullie waren geraakt. En daarna hoorden jullie de stem nooit meer. In je hele leven niet meer. En voelden hem niet meer. En toen jullie naar buiten kwamen, de wereld verloochende die. De wetmatigheden verloochenden die. Alle menselijke wijsheid verloochende die stem. Maar jullie bleven trouw. Al liet de hele kosmos zijn martelwerktuig, ik kan die tekst bijna van buiten, op jullie af. Maar jullie bleven trouw aan wat je ooit in het donker hoorde. Jullie leven lang. En dan staan die andere zes op. En dan spreken ze tot die mensen die hun beschuldigen. Hè, want iedereen voelt de beschuldiging naar hemzelf het ergste. Het is niet waar dat wij nooit geleden hebben. Wij zijn door de hel gegaan. Wij zijn aan de rand van de afgrond geweest. Wij hebben het niet meer gezien. Wij waren in de eenzaamheid. Wij wisten niet eens meer tegen welke vijand we vochten. En als wij hier zitten, is het net als voor jullie. Het is met heel veel pijn. Het is met doodgaan. Het is door de dood heen dat ook wij verrijzenis kennen. Wij hebben geleden. Ik kan dat zeggen voor ons alles even. Alles in, tenminste, en dan kijkt hij naar zondag, de vrede Gods. En dan zeg ik, tenminste, van ons alle zes. Maar jij, zondag, heb jij ooit geleden? En daar eindigt de roman. Er ontstaat een duisternis, alles vervaagt. En het enige wat ze horen is een hele verre stem die zegt, kunt gij de kelk drinken? Die ik gedronken heb. Je weet, dat zijn de woorden over Gethsemane, over de Hof van Olijven en Goede Vrijdag en Pasen. En ineens, met die woorden, zijn we in dat grote gebeuren, waar iedereen op zijn manier een getuigenis en een taal aangeeft. En wat een wonder blijft, en wat een paradox blijft, ook in deze roman. Maar het eindigt ineens dat hij daar op straat loopt en dat hij het wonder van de gewone dingen ontdekt. En dat vind ik ontroerend. Dat hij daar staat en de vogels hoort en de blauwe lucht en dat dat meisje daar staat. En dat hij een bevrijding voelt. Het Chesterton gebruikt niet al. Och, nou ben ik gerealiseerd. Ik heb nou de koans opgelost. Niks. Hij zegt, het is of ik met de nieuwe ogen zie, of ik het nu pas weet. En een vertrouwen en een tegen alles in. Iets grenzeloos. Dat is zijn getuigenis. En daarom heeft dat mij zo diep geraakt. En daarom is dat voor mij, ook na zo lang, een eigentijdse uitdrukking. Zowel van de Avatamsaka Sutra, dit is de plaats waar wij delen in de pijn, in het lijden. En dat is voor iedereen anders. Dat is voor iedereen anders. En het mooie is van die roman dat hij daar niet overheen walst, ook niet op het einde. Het blijft allemaal levensgroot overeind. Ook dat het zo is. En Chesterton heeft geweigerd zijn leven lang iets te vertellen wat hij bedoelde met dit verhaal. Hij zou waarschijnlijk dan ook tegen mij zeggen, Tom denkt en praat waar God lacht. Dat doet er niet toe. Maar ik kan niet anders dan dit zo zeggen en ook zeggen. Het is, die tekst van Chantideva, dat ooit alle tranen gedroogd worden, zoals de psalmen dat zegt. Dat is ons diepste verlangen. Dat wordt in die boeddhistische tekst uitgedrukt, dat het ooit onvoorstelbaar goed is voor iedereen, dat alle leed voorbij zal zijn. Dat de tranen gedroogd worden, dat er geen dood meer zal zijn. Dat wat in de profetieën, in de joods-christelijke traditie tot uitdrukking komt, komt in die tekst die wij zingen. En in de Avatamsaka is dat het lijden. En in de Dharani is dat, dat er plotseling dat andere, dat het weer stroomt. En ik hoop dat al die getuigenissen, die niet officieel tot de traditie horen, wel helpen wat in een traditie uitgedrukt wordt in al onze teksten, het onuitsprekelijke, de eerste gelofte, want daar gaat die hele roman eigenlijk over, tot leven kan komen. En daarmee gaan we de stilte in.